ID at Xbox komt eraan. De Fallout TV-serie is een groot succes en het is best wel stil in april. Dit is de week met XBNL. X gon' give it to you. Fuck wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Zo mannen, en daar zijn wij dan eindelijk weer na een pauze van 2 weken. En deze week zit ik hier weer met Gerrit van der Rova, aka Jeffrey. Welkom Jeff.
Represent.
En natuurlijk wie anders dan ChefNL, aka Rick. Van harte welkom Rick.
Dat bestaat zo.
En mocht je nou afvragen van joh, waar zit ik nou naar te luisteren of in hemelsnaam naar te kijken. Je kijkt naar de week met XBNL. Behorend bij de website www.xboxnederland.nl. Eigenlijk jouw dagelijkse nieuwsbron voor alles wat te maken heeft met de Xbox, tech en reviews. En hou je nou ook wel eens even van een stevige, gezonde discussie, kopje koffie en goedemorgens. Kom dan zeker even langs in onze Discord. De link daarvan kun je vinden in onze bio. Hey mannen, we zijn iets verlaat deze keer. Mag een keer gebeuren natuurlijk, want normaal zijn we altijd stipt op tijd. Maar ik stel voor dat wij gelijk even gaan beginnen met onze eerste topic van deze week. En dat is wat we van Xbox kunnen gaan verwachten dit kwartaal. En Jeffrey, mag ik dan even bij jou beginnen?
Zal ik eerst even onze kalender erbij pakken dan. Dan kunnen we er gewoon eens even doorheen wandelen. Misschien is dat een idee.
Ja, dat is wel nice. Even over, want het is alweer een tijdje geleden dat we die onder de aandacht gebracht hebben. Maar we hebben natuurlijk gewoon op onze website xboxnederland.nl een release kalender. En ik wil niet zeggen dat die iedere dag bij is, maar het komt aardig in de buurt. Matthew werkt daar hard aan en super chill. Als ik even wil weten, wanneer komt ook alweer een bepaalde game uit, dan check ik dat gewoon in onze kalender. En dan zie ik non de jus dat vandaag Sandland uitgekomen is.
Vandaag gewoon, ja.
Van Bandai Namco. Matthew is die volgens mij ook aan het reviewen, of in ieder geval daar is hij mee begonnen. Dit lijkt me ook wel iets voor jou, deze game.
Ja, zeker. Ik stond nog als standby zelfs op de reviewlijst.
Kijk.
Natuurlijk aan de hand van de maker van Dragon Ball Z en ook echt wel dat stijltje. En ja, als je even puur naar de game gaat kijken, dan heeft het ook natuurlijk wel behoorlijk wat weg van Blue Dragon, wat we natuurlijk van vroeger kennen. Ja. En ja, het unieke aan deze game, zover ik heb gezien, want ik heb me er niet helemaal in verdiept, omdat ik me best nog wel wil laten verrassen, is dat een actie-RPG is die ook draait. Die draait om alles wat te maken heeft met vehicles. Dus je kan op een gegeven moment met een soort van motor, je kan een tank ontwikkelen, die mag je helemaal zelf upgraden en daarmee ga je dan eigenlijk de woestenij van Sandland in.
Ja, en best wel bijzonder natuurlijk, want die maker, schrijver van Dragon Ball Z, is onlangs ook gewoon plotseling overleden. Dus dit is ook direct zijn laatste creatie eigenlijk, wat hij de wereld
heeft. Akira Toriyama inderdaad.
Dus dat geeft het ook wel even een extra laag, denk ik, aan wat die game ons gaat brengen als een stukje kunstwerk. En het is echt een apart stukje werk. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd, want ik zit een beetje in de mix met dit soort dingen. Ik ben niet heel erg anime-liefhebber, maar ik vond Dragon Ball wel heel erg cool. En als diezelfde stijl, als ze dat ook hierin kunnen aanbrengen, dan zou het heel gaaf zijn. Maar ik ben voornamelijk benieuwd naar de review.
Ja.
Ja, same.
Ja, het ziet er wel tof uit hoor. Dat stijltje is wel leuk. En Matthew is nu dus met die review bezig. Dus dat zal wel ergens in de loop van de week van 2, 3 mei, zeg maar, zal het wel een keer in die richting 4 mei online staan. En in de chat zie ik Dimas zeggen was Blue Dragon, dus de game uit de Xbox 360 era, als ik me niet vergis, kwam die niet ook uit dezelfde hand van de naam die jij net zo vloeiend uitsprak, Domingo?
Dat ja, gedeeltelijk. Toriyama heeft de characters ontworpen voor Blue Dragon, inderdaad.
Ja. Ja. Daarom konden wij ook een paar weken geleden, vlak na het overlijden, op onze Xbox dashboard een dynamische achtergrond van Blue Dragon claimen. Dat had alles te maken met als een soort van eerbetoon voor deze ontwikkelaar. Wisten jullie trouwens dat die beste man in één of meerdere van zijn videogames allerlei verborgen geheimen achter heeft gelaten voor zijn nageslacht, voor zijn kinderen en kleinkinderen ontdekken. Nou, ik weet daar ook het fijne niet van. Misschien weet iemand in de chat dat, maar het schijnen allemaal een soort van boodschappen verborgen te zitten in verschillende games. Als in, ik hoop dat het goed met jullie gaat of dat jullie van deze game genieten. Echt direct gericht aan zijn kinderen en kleinkinderen. Misschien dat iemand in de chat wel kan zeggen om welke game het gaat. Dat heb ik dan even niet paraat. Maar ik dacht wel, dat vond ik wel ontroerend om te horen. Weet je wel? Dat is toch iemand die veel, ja, ik denk toch veel, ook al van onze generatie nog, zijn veel mensen opgegroeid met onder andere Dragon Ball. En dus ja, die man heeft gewoon veel betekend, zeg maar, voor de entertainmentindustrie. En mooi om dat op deze manier te doen.
Ik zie op de achtergrond, ik deel hem ook even in ons kanaal voor de podcast, mannen. Misschien kan Jeff hem dan laten zien. Maar ik zie in ieder geval eentje langskomen in een Chrono Trigger die hij heeft achtergelaten. Waarbij hij zijn kinderen aanspreekt en aangeeft dat hij hoopt dat het dat ze kijken en dat ze ook kunnen zien van joh, kijk papa, ja dit dus. Dat papa werkt aan games zoals deze, dat is best wel leuk.
Maar ik krijg hier serieus nu kippenvel van. Ik denk dat is zo. Weet je, kijk, het heeft natuurlijk een totaal andere lading nu die overleden is.
Ja.
Maar dat je zo op zo'n manier, zeg maar. Eigenlijk. Hij heeft zo'n geschiedenis opgebouwd. Er zijn miljoenen mensen zijn groot geworden met zijn creaties. En hij heeft daar ook gebruik van gemaakt door dus dit soort verborgen boodschappen, hele intieme. Ja, hij richt zich direct tot zijn kleinkinderen. Ja, en dat is wel.
Eigenlijk is deze maker. Eigenlijk is hij nog iconischer dan Hideo Kojima.
Ja.
Ja, maar ik denk als je terugkijkt naar hoeveel mensen die heeft geïnspireerd. Of hoeveel mensen hebben genoten van zijn kunst. Dan denk ik dat deze man een groter bereik heeft dan Kojima.
Ja. En trots, Howard.
En trots houden.
Trots houden, ja, trots.
Ja, ik weet niet of je de Metal Gear Solid is ook niet.
Nee, joh, hou op, man. Dat is cult, is dat. Dat zijn een paar mensen die hebben er ooit een keer gespeeld.
Ja.
Maar hier nee, wat is het met Metal Gear en Silent Hill, toch? Dat waren ze dingen. Nee, maar dat is een paar van die PlayStation-gasten die hebben dat ooit eens een keer gespeeld.
Een handje vol. Ja, in de chat zijn ze het in ieder geval met je eens dat in termen van de geschiedenis en wat hij heeft gemaakt, is hij zeker groter dan Hideo en menig ander wordt er gezegd.
En menig ander. En nou, menig ik ken ander. Menig anderen niet, maar hij zat ongetwijfeld beter op gedaan. Ja.
Ja.
Goed, ga door. Laten we doorgaan.
Ja, want een game die eraan komt. Voor Hero erbij. Candle Knight, ik geloof het wel. Pac-Man, ik geloof het wel.
Pac-Man.
Hellblade 2.
Ja.
Ja.
21 mei. Dat is dus nog pak en beet een weekje of vier.
Ja. Het wordt nu wel heel erg. Komt nu weer heel erg dichtbij, hè?
Ja. Gaan jullie hem spelen?
Absoluut.
100%. 100%. Ja. Wordt ook Game Pass natuurlijk. Dus dat is gewoon een no-brainer. No-brainer.
Ja. Ja, ik kijk hier enorm naar uit. Hoe lang is de vorige Hellblade geleden? Was dat niet 2017, 2018? En in ieder geval is...
Ik met je mee.
Ja, in ieder geval is Hellblade...
2017, ja.
En toen was hij PlayStation Exclusive. Een jaartje later is hij, of misschien niet eens een jaar, maar enige tijd later naar de Xbox gebracht.
Ja.
Een game van Ninja Theory, die gaat over het verhaal van Senua. Die eigenlijk de dood probeert te verwerken van... Van wie probeert hij de dood te verwerken? Van haar partner, toch?
Dacht ik ook van haar vriend of zo. Wel,
ja. Ja. En daarvoor een hele reis maakt. Maar ook geplaagd wordt door demonen. En die beleeft zij in de vorm van stemmen en beelden en andere soorten sensorische intrusies. En het is wat dat betreft een hele indringende game. Zeker als je die met headset opspeelt en met 3D audio enzovoort. En dit verhaal gaat zich vervolgen. En volgens mij is deze game voor het eerst in 2020 aangekondigd. Op, ik denk...
Nee, in 2019 zelfs.
2019?
Ja, ik zat er laatst ook van te kijken. Van die game is gewoon 5 jaar geleden aangekondigd. We hebben gewoon 5 jaar moeten wachten, joh.
Of tijdens de Game Awards dan. 2019 Game Awards.
Geloof ik.
Ja.
Ja, nu het zegt in de show inderdaad dat ook de Series X aangekondigd werd. En ja, dat is dus gewoon bijna 5 jaar geleden. Ja. Microsoft deed een PlayStation in dit geval.
Ja, een PlayStation'tje. Ja.
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 Ah, dit wordt wel.
Wend er maar aan.
Ja, wend er maar aan. Ja. Ah, dit wordt wel wat.
Maar nog even terugkomend op Hellblade. Wat ik zelf heel erg indringend vond aan die game was eigenlijk de geschiedenis en de uitleg van de developers nog voordat ik hem speelde toen. Je zegt net heel terecht, die game die moet je spelen met een headset op. En voor de mensen die het nog nooit hebben gespeeld, je hoort constant stemmen om je heen. Overal hoor je stemmen eigenlijk vanuit de hoofdpersoon Senua zelf. En dat schijnt dus ook gewoon echt gebaseerd te zijn op mensen die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met, ik noem maar wat, een depressie. Om ook een kijkje erin te geven aan de hand van deze game van, joh, hoe voelt dat voor iemand? Dat vind ik echt bizar dat ze dat op deze manier tot leven hebben kunnen weten brengen in een game.
Ja, het is een psychose. Dus er wordt een psychose gevoeligheid, wordt eigenlijk een soort van gesimuleerd. En dat kenmerkt zich inderdaad door verschillende soorten van intrusies of hallucinaties. En dat kan eigenlijk via ieder sensorisch systeem zijn. Dus dat kun je horen in de vorm van stemmen, in de vorm van schimmen, in de vorm van lichamelijke sensaties. En Senua ervaart dat allemaal. En dat is zo ontzettend sterk tot uitdrukking gebracht. En dat heeft er alles mee te maken dat deze studio Ninja Theory is gehuisvest bij een van de meest toonaangevende universiteiten. Dat is Cambridge. Cambridge heeft een van de grootste onderzoekscentra op het gebied van de diagnostiek en behandeling van mensen met psychose gevoeligheid. En daar hebben dus professoren en mensen met die het aan de lijve ondervonden hebben, die werken dus mee in de studio van deze ontwikkelaars. En ik denk dat die combinatie van game development, neurowetenschap en patiëntperspectief of cliëntperspectief, hoe je het noemen wil, dat maakt dat deze game zo uniek is. En dan nu, of wat is het, 7, 8 jaar later, met de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, ja, dit wordt. Ik denk dat Hellblade 2 een showcase wordt voor de Xbox Series X.
Ja.
Ik hoop alleen dat we wel een beetje gameplay krijgen. Dat het niet te veel, dat het niet een verhaal wordt van 6 uur of een film van 6 uur waar je naar kijkt of zo, zoiets.
De gameplay. Ik weet niet, wat vonden jullie van de gameplay van de vorige Hellblade? Was veelal puzzelen voor mijn gevoel. Ik was er niet echt.
Maar dat.
Ja, beetje puzzelen, trage gameplay.
Ik vond de puzzels
wel
leuk.
Gewoon de wereld om je heen heel erg centraal staat. En ja, af en toe even wat gevechten ertussendoor die je niet ook zo 1, 2, 3 eventjes afrondt. Komt ook wel een klein beetje tactiek bij kijken.
Ja. Ik hoop dat ze het vechtsysteem, dat ze dat wel leuk kunnen krijgen.
Ja.
Which was The Witcher.
Nou, dat wordt wel heel erg overdreven. Maar ik denk wel, zoals The Last of Us bijvoorbeeld, weet je, dat is ook gewoon een heel erg geanimeerd vechtsysteem, wat volgens mij prima werkt. Dus als ze zoiets voor elkaar weten te krijgen, en daar lijkt het wel een beetje op, dan komt het vast wel goed.
Ja.
Ja, we'll see.
Nou, volgende game in het lijstje is System Shock. Nou, ja, hij is er niet bij, Niels. Maar hij denkt toch van, weet je wat ik doe? Ik ga er gewoon even een heel verhaal over schrijven.
Ja.
Nou, nee, dat klopt niet helemaal. Hij denkt, ik ga even naar xboxnederland.nl en ik kopieer even de tekst uit Domingo's artikel en die pleur ik even in de chat. Dat is wat hij denkt.
Oké, dus dit is gewoon eigenlijk, hier word jij gequote.
Ja, precies.
Want,
ik herken mijn eigen artikelen, Niels.
Podcastluisteraars, Niels die schrijft System Shock werd werd geprezen om zijn innovatieve gameplay, diepgaande verhaal en sfeervolle setting. Het werd beschouwd als een mijlpaal in het genre van first-person games en wordt nog steeds geprezen als een invloedrijk werk. Het kreeg lof voor zijn complexe verhaalvertelling en de manier waarop het spelers uitdaagde met zowel gevechten als puzzels. En dat komt dus nu na de Xbox, wordt er geschreven. Hey, dit is wel een journalistiek staaltje werk wat jij daar geleverd hebt, Domingo.
Ja, dank je. Dank je. Ja, volgens Niels is het trouwens ChatGPT, zegt hij.
Ja, ik zou het ook willen zeggen, inderdaad. Maar durf het niet te zeggen.
Ja,
maar...
ja.
Ja, of, zit een vleugje ChatGPT bij, zeg maar.
Of ik gebruik ChatGPT, hè? Dat zou ook nog kunnen.
Ja, nee, je bent niet de enige.
Ja. Gassen in de chat gaan lossen dat het System Shock is. Ja, dat is het wel, jongens. Echt waar.
Ja, natuurlijk. Hij gaat nu even zijn gelijk halen.
Ja.
Dus.
Chockvol.
Ja.
Ja.
Oh.
Maar goed, ga door.
Ik pak de lijst er even weer bij.
Ja.
Oh ja. Ja, een toppetje. F1 24 komt eraan daarna. Dus dat is 10 dagen later, 31 mei. Ik heb van de week, want van de week hebben ze een hele shitload aan, want de marketingmachine bij EA is weer lekker op gang. Dus ze hebben weer trailers de wereld ingestuurd. Dus we zagen een trailertje van wat meer de technische dingen in F1. Dus wat is er nu nieuw in de gameplay? Nou, ze hebben eigenlijk elk jaar komen ze weer met nieuwe engine dingen, weet je, net zoals met FIFA, met 3D-gras en dan betere physics en zus en zo. Nou, dat is in dit geval met F1 ook weer zo. Ze zeggen de physics verbeterd te hebben. Nou, er zal ongetwijfeld wel weer een nieuw gevoel zitten aan de game. Maar echt fundamenteel anders is het natuurlijk niet. Daarnaast hebben ze nog een trailer gereleased van Max Verstappen, die medewerking geeft aan de game. En dat lijkt me op zich wel leuk. Je kunt nu in de game kun je dus echt zelf ook als eigen persoon. Dus je kunt als coureur kun je meedoen. Maar je kunt ook als eigen persoon kun je gewoon gaan meedoen. En dan kun je aan je hele carrière gaan werken. Dus voorheen was het zo met die carrière modus. Dan moest je iemand kiezen en dan kon je daar verder mee werken. En nu kun je gewoon met je eigen speler eigenlijk toetreden. Je zou ook nog kunnen beginnen in de F2. En op die manier er doorheen. En wat mij wel aardig lijkt, is dat je tegenwoordig heb je ook echt de audiofragmenten van wedstrijden. Die komen gewoon van de Grand Prix, die komen eigenlijk naar voren. Dus dan hoor je echt de coureurs en hoe ze echt reageren als er een wedstrijd wordt gewonnen of als er wat een auto van de baan wordt gedrukt. Dan hoor je de echte coureur. En dat zagen we voor het eerst al in de F1 Manager, die 2 jaar geleden kwam. En ja, volgens mij hebben ze dat hier gewoon lekker overgenomen. Dus met de F1-licentie kunnen ze gebruik maken van die audiofragmenten. En dat gaan ze dus niet doen. En dat geeft wel weer een extra dimensie eraan. Maar in basis zal het voornamelijk gewoon weer een kleine update zijn van F1.
Maar is het in deze game dan ook zo dat als je zelf 2 rondjes hebt gereden, dat Max Verstappen dan al gewoon weer de race uit heeft gereden? Of is dat...
Ja, ik weet niet of ze het spannend willen houden.
Ja.
Dat zou wat zijn. Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Nou. Knaller. Ja, zeg maar.
Nee, ja. Ik
je zit jij te wachten natuurlijk.
De Smurfs Village Party. Mooi. Ja, we zijn inmiddels voor de podcastluisteraars, we zijn inmiddels in juni aanbeland. En dan komt er ergens begin juni, kan niet helemaal lezen, volgens mij 6 juni de Smurfs Village Party. 14 juni komt een game uit die ik ook niet kan uitspreken. Dat is Shin Megami Tensei V Vengeance.
Ja.
Nou, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. 18 juni komt Still Wakes the Deep uit. Do, daar heb jij je voor ingeschreven. Dus ongetwijfeld dat jij weet wat voor type game
het
is.
Dus nee, ik heb er niet voor ingeschreven. Nee, maar het is wel een game waar ik heel erg naar uitkijk. Het is inderdaad een, hoe moet je het beschrijven? Eigenlijk als een soort van horror game. Waarbij je op een soort van bordplatform midden op open zee zit. En stukje bij beetje ga je dat platform verkennen. Zowel van de buitenkant, maar ook van de binnenkant. En er gebeuren gewoon hele rare dingen daarin. En ik geloof, als ik het even uit mijn hoofd doe, dat deze game gemaakt wordt door de makers van Amnesia. Dus dat zijn al wel een beetje doorgewinterde horrorontwikkelaars, om maar zo te zeggen. Dus ik ben heel benieuwd.
Okay.
Ik sta trouwens wel ingeschreven op Smurfs Village Party.
Oh, dat was
Betere game.
Ja. Ja, dat heb ik even gesmurfd.
Nee, maar dat, ja, dat wordt sowieso de game van die maand. Want als we dan nog verder kijken naar die maand, dan komt op 23 juni eigenlijk alleen nog maar Elden Ring Shadow of the Earth Tree uit. En ja, goed, laten we wel wezen.
Ja, dat kan niet wat zijn.
Dat de game met die in de geschiedenis van de gaming industrie de meeste awards ooit heeft gewonnen. Die komt met een DLC uit en een flinke ook. Dus, en dan zitten we alweer, nee, dan zijn we al voorbij de E3-periode. Dus dan weten wij, eigenlijk zeg maar, is dit het gewoon tot de zomer wat we nu weten. More or less. We hebben nogal wat titels in augustus, maar die zoek je maar even lekker zelf op de website. Maar ja, en verder is het najaar is natuurlijk gewoon nog één grote black box, waarvan we niet weten wat komt er allemaal uit tevoorschijn. Maar dat zullen we natuurlijk gewoon over pak een beet anderhalve maand horen, wanneer de Summer of Game Fest begint en Xbox een showcase houdt met Bethesda en Activision Blizzard.
Ja, en over andere. 3 dagen natuurlijk. Want over 3 dagen weten we wat voor kleintjes er allemaal uit gaan komen. Ja. Want dan staat een ID at Xbox voor de deur. En dan gaan we horen wat voor kleine games er eigenlijk allemaal aangekomen. En wat voor updates we aan bestaande games horen. Bijvoorbeeld aan Vampire Survivors. Want die komt geloof ik terug. Maar we gaan ook meer horen over 33 Immortals bijvoorbeeld. Waar ook best wel wat mensen op zitten te wachten. Dungeons of Hinterburg. En deze Lost Records, Bloom & Rage, zeg maar zo niet wat. Moet ik eerlijk zeggen.
Lost Records is van de studio... Dat is toch van Donut, de makers van Life Strange, Lost Records.
Ja? Oké, okay. Ja,
volgens mij wel.
Ja.
Kan iemand dat even in de chat even checken? Ja, wel hè? Oké. Okay.
Ja.
Oh, dat die bij ID at Xbox dan ondergebracht is, dat begrijp ik dan ook niet helemaal. Maar
ja.
Misschien hebben ze funding vanuit. Nou goed, ja, ik weet het niet.
Ja. Ja. Nou, het zal wel.
Maar, hey, maar nog heel even tussendoor hoor, mannen. Want ik zit hier nog even een andere reviewlijst te checken. Maar er komt er vooral in mei komt nog wel wat uit hoor, trouwens. Wat wij nog niet op ons lijstje hebben staan.
Wat nou, vertel.
Nou, ik zie wel wat pareltjes. MotoGP 24.
Oké. Okay.
Splash. Dat gaat over, als ik het goed heb begrepen, over een 2D Ronin game. Een soort Metroidvania. Dan krijgen we nog Pool Slide Story, The Manga Works, Mice Guard, I Am Your President en 15-1 Solitaire.
Nou, dat zijn wel echt pareltjes inderdaad. Ik snap niet dat we die hebben kunnen missen op onze lijst.
Ik snap niet dat niet hoofdtopic geworden is überhaupt.
Nee, dat snap ik ook niet.
Ja, precies.
Dat is ook de laatste solitaire. Keer dat we een nieuwe agenda laten doen.
Ja. Nou, goed. Al met al, Niels zegt het denk ik wel terecht in de chat, wat mij betreft. Ja, het is een beetje leeg, hè?
Ja.
Maar ik kan me toch wel herinneren dat we dat altijd zo'n beetje eind april, mei hebben. Want ja, weet je, de games van Q1 zijn aangekondigd in het najaar. En de games van het najaar worden in Q2 aangekondigd. Dus dat gaat nog komen. Dus dit is een soort van lens in between.
Ja, één game die ik... wel verwacht trouwens dat we komende kwartaal gaan zien. Niet als release date, maar dat is natuurlijk gewoon Gear 6.
Ja.
Want alles wijst erop dat we die gaan zien in juni.
Ja. Maar ja, nogmaals, goed, we hoeven ook niet, we hebben het al vaak over gehad in de podcast, maar het gaat niet dit jaar uitkomen, maar toch wel volgend jaar. Kunnen we toch wel bevestigen hier nu vandaag, of niet?
Ja, ik gok nog wel op eind dit jaar.
Eind dit jaar?
Ja. Microsoft
kennen,
vinden ze het altijd wel chill om eind van het jaar een beetje met een grote AAA exclusive te komen. De ene keer is dat natuurlijk Forza, de andere keer is dat Gears, de andere keer is dat weer Halo. Dus...
Maar dan maar hebben we Fable en Gears in aanbieding.
Ja.
Ja, maar we hebben al Indiana Jones. Nee, we hebben Hellblade. Eigenlijk vanaf mei begint het met Hellblade. Ja. Dan komt Era uit. Dat is denk ik, die valt dan een beetje... Ja, dat is niet echt een AAA-game. Wel in het genre en binnen die niche, zeg maar. Maar niet voor de massa. Indiana Jones. Wat vergeet ik nou nog? Er waren er 4. 4 AAA-titels.
Call of Duty.
Ja, Call of Duty. Ja, onder de Xbox-vlag.
Ja. Ja, ik weet niet. Moeten we Stalker nog mee?
Oh ja, tuurlijk.
Komt toch wel exclusief uit.
Ja. Maar goed, dat is geen. Er waren vier van de Xbox Game Studios. Fable? Ja, jongens, kom op. In de showcase in januari, waarom kom ik er nou niet op?
Hellblade. Ja, Fable, denk ik nog.
Nee, ja. Nee, de vier titels die dit jaar uitkomen. Hellblade, Indiana Jones.
Nu ga ik het uit.
Avowed,
ja.
Oh ja.
En die vierde kom ik even niet meer op. So be it.
Die komt gewoon niet uit dan?
Ja, die komt wel uit. Maar Domingo die is volgens mij nu even aan het zoeken. Dus Visions of Mana. Ja, was dat die? Ja, dat klopt. Nee. Visions of Mana was de extra. En Ara was de nummer vier. Ja, dankjewel. Ja. Dat was hem. Ja. Visions of Mana deze zomer.
Oh ja.
En Avowed. Ja,
strategie game, hè?
Indiana Jones in het najaar. Zo zat het, ja. Dus ja, ik denk, daar past niet nog een Gears 6 bij. Maar jij hebt wel dat idee erbij, Dominique?
Ja, absoluut. Want dit zijn natuurlijk wel gewoon allemaal singleplayer games die we aan het opnoemen zijn. En ja, als er één game is die compleet is, ook voor de multiplayer fans, dan is dat Gears natuurlijk wel.
Ja. Domingo denkt, ik moet aan die 16 exclusives komen.
Sowieso. Sowieso.
Sowieso.
Dat telt. Ja. Oké, okay, nou. We gaan het zien. Komende weken wordt het duidelijker. En tot die tijd moet je het maar doen met wat er wel is. Of zoals er in de chat gezegd wordt, de perfecte tijd om even wat games op te pakken die zijn blijven liggen. Zoals
de afgelopen 10 jaar. Zoals de Witcher 3, inderdaad.
Hey, maar even serieus, man. Laten we nog wel even stilstaan bij afgelopen week. Want er is afgelopen weken, vorige week, best nog wel wat uitgekomen qua games. Natuurlijk Tales of Kenzera.
Ja.
Another Crab's Treasure. Ja. Is natuurlijk sinds gisteren uit. Nou, Sandland hebben we dan al genoemd. En nou, voor de tennisliefhebbers is Topspin na jaren van afwezigheid weer terug. Dus ja, helemaal leeg valt het nog wel mee, moet ik zeggen.
Ja. Nee, ja, we hebben dit jaar niks te klagen, toch? Ik bedoel, zeker januari, februari waren best wel goede maanden.
Ja.
Niet vanuit de Xbox Game Studios, maar wel gewoon third party heeft op alle platformen prima geleverd. En ja, mei is dan iets rustiger met uitzondering van Hellblade. En daarna zal het wel weer bijtrekken, denk ik.
Ja, eens. Hey, om even een bruggetje te maken naar het volgende topic, want wat gisteren natuurlijk ook is uitgekomen, is de fantastische patch voor Fallout 4.
Ja, en ik zag dat Niels daar echt onverdeeld positief over is.
Ja.
Ik weet niet wat ze hem hebben aangedaan.
Dat is sowieso niet een match made in heaven, hè? Dat weet je.
Nee, nou, niet, dat is een understatement, dat. ik weet niet wat ze hem hebben aangedaan of zo. Dat hij vroeger is gepest door mensen van Bethesda of zo. Maar het is wel een ding, dit, hoor.
Ja,
ik vroeg me af van. Want ik zat zijn artikel te lezen. Ik denk van, ik ga er even lekker voor zitten. Fallout 4. Hè, krijg je mooi zo'n rant-artikel van Niels. Daar ben je voorbereid dan. En dan denk ik wel van, nou, dan wil ik wel weten wat er dan wel nieuw in is. Maar dat weet ik nog steeds niet.
Nee.
Dus ik hoor alleen maar dingen wat niet goed is in de PC. Ja.
Hij zegt in de chat, ze hebben mijn Starfield aangedaan. Ze hebben mijn Fallout aangedaan.
Trots hou het. Ja.
Nee, maar Fallout 4, daar hebben we toevallig vorige week wel over geschreven. Want toen werd bekend wat de next-gen update dan was. En vandaag is die dan uitgekomen, of gisteren. En het is wat verbeterde resolutie, verbeterde performance. Er zit een nieuwe questline in. En hier en daar gewoon wat bugfixes. Alleen ja, Bethesda is natuurlijk Bethesda. Dus die draaien aan het ene wiel en dan gaat aan het andere wiel iets kapot. En dat is waar Niels op loopt te bitchen, namelijk dat er zowel op de PC als op de consoleversie nu game-breaking bugs gerapporteerd worden. Maar ik krijg niet helemaal scherp, om eerlijk te zijn. Nee. Ik lees dat het zo is. Maar de omvang daarvan krijg ik niet helemaal scherp. Ik doe natuurlijk vanuit XBNL socials controleren. En daar lees ik heel veel juist positieve berichten op social media. Met mensen die echt weer vol enthousiasme zowel Fallout 76 als Fallout 4 aan het spelen zijn. Ik zie mooie screenshots voorbij komen.
Ja.
Mensen delen gewoon dat ze blij zijn om deze games weer te spelen. Dus Ja, er zijn mensen met problemen, maar er zijn dus ook zeker wel mensen die wel heel blij zijn met deze update. En ik kan me ook wel voorstellen dat misschien als je gewoon even de feiten naast elkaar legt, dat het allemaal wel meevalt met, ja, weet je, is dit nou echt een, hè, je zou het misschien eens een remaster kunnen noemen. Maar aan de andere kant, als jij deze game nog nooit gespeeld hebt, of al heel lang geleden, dat het dan misschien wel, hè, dat misschien wel, dat je er wel tevreden over bent. Ik weet niet, hebben jullie de titels weer gespeeld afgelopen week?
Heel even, maar even terugkomen op het verhaal van wat je net vertelde. Ik heb zelf niet heel veel gelezen over bugs. Ik heb wel twee andere dingen gelezen. Punt 1, er is een groep van modders bezig geweest om Londen helemaal na te maken op de engine van Fallout 4. Deden ze ook in samenwerking met Bethesda, had ik begrepen, of in samenspraak met Bethesda. En het schijnt dat door deze update mods op dit moment niet of nauwelijks te gebruiken zijn. En het komt erop neer dat die jongens eigenlijk die bezig waren met Londen en daar bijna mee klaar waren en daar echt jaren mee bezig zijn geweest. Ja, dat die zich een beetje bedonderd voelde door Bethesda, omdat het op dit moment dus eigenlijk voor niks is geweest. En dan aan de andere kant, daar valt natuurlijk wat voor te zeggen. En aan de andere kant, ja, dat vond ik er wel even eentje in de categorie dat ik wel even stiekem moest gniffelen. Want de update doet het in principe, die gaat van een leien dakje als je op de Xbox zit. Als je op Xbox Game Pass zit, kun je hem gewoon lekker updaten, niks aan de hand. Maar zit je op een PlayStation, heb jij de game, kun je hem prima updaten. Maar heb jij de game binnengehaald via PlayStation Plus en wil je hem updaten op dit moment naar de PS5 patch, dan mag je dus gewoon even €20 dokken.
Zo. Ja.
Dus de PlayStation community was niet heel erg blij daarmee. Storm van kritiek natuurlijk. En ik las dat Bethesda daar wel afgelopen nacht op heeft gereageerd. Dat ze ermee bezig zijn om dat recht te trekken. Maar ik kon er wel even om lachen.
En Niels nuanceert nog even in de chat dat het vooral de PC-versie betreft, waar eigenlijk vrijwel geen verbeteringen zijn doorgevoerd. Hij schrijft, zo krijg je wel geteld 0 grafische verbeteringen en op de consoles hooguit een stabiele framerate. Dus het is duidelijk in het artikel, consoles krijgen een betere framerate en resolutie, maar de PC is piep. En dat is inderdaad ook al, als de kritiek die ik op socials lees, gaan vooral over de PC-versie inderdaad.
Ja. Maar misschien wel grappig om even bij stil te staan, de hele aanleiding natuurlijk van dat hele verhaal, of aanleiding, ik weet niet of het echt een aanleiding is, maar waar het in ieder geval perfect mee samenvalt, is natuurlijk de lancering van de tv-show. Vorige week of 2 weken geleden alweer. In ieder geval heel recent.
In april, geloof ik. Ja.
Op Prime, als ik het correct heb.
Ja.
En die wordt echt bijzonder goed ontvangen. Hè? Dus ik heb hem zelf nog niet gezien. Maar deze staat echt in mijn lijstje om direct naar wat ik nu aan het kijken ben. 3 Body Problem. Die wil ik wel eerst even afbinden eigenlijk. Deze gaat er direct achteraan hoor.
Ja.
Jullie dan? Hebben jullie hem al een beetje gezien? Gecheckt?
Nee, ik wacht nog op uitnodiging in jouw bioscoop.
Ja, oké. Okay. Ja, oh ja, wij gingen hem samen kijken, hè?
Nee, maar ik heb er nog even zonder, los van die uitnodiging, ik heb er nog niet gekeken, omdat ik geen Prime heb, maar ik ga hem zeker kijken. Ik herken helemaal wat je zegt. Zoveel lovende woorden voor. Echt on par met The Last of Us. Dus echt... Ja, behoort tot de top adaptaties qua games die vertaald zijn naar een film toe. Dus sounds good.
Ja. Nou, top.
Nice. Hey, ik ben hem al wel druk aan het kijken en ik vind hem inderdaad heel erg goed. Ik vind hem echt wel vergelijkbaar met de kwaliteit die The Last of Us natuurlijk ook bracht. Ze weten echt wel die wereld van Fallout goed tot leven te brengen, maar breien daar wel gewoon hun eigen verhaal mee. Dus ja, ik denk een hele grote aanrader om die eens te gaan kijken. En het doet mij ook wel deugd dat de adaptaties op games naar een televisieserie, dat steeds beter begint te worden. We hebben natuurlijk nu Fallout, The Last of Us, wat ik net al noemde. Halo schijnt het best wel redelijk te doen. En eentje ja, die eigenlijk wel wat minder in de picture heeft gestaan, maar wel op IMDb hele hoge cijfers krijgt, is trouwens ook die van Sandland. Want daar is een aantal weken geleden ook een serie van gelanceerd op Disney+.
Van Sandland?
Ja.
Een anime dan?
Een anime inderdaad, ja.
Ja, grappig.
Oh, dat, nou, dat is misschien wel leuk om te kijken in, als je ook met de game bezig bent. Of misschien voordat de game gaat spelen.
Ja.
Right. Laten we verder gaan.
Moeten we nog even over Fallout 76 hebben? Het effect van de tv-serie?
Ja, ik ga je gang.
Want dat is nog wel even een leuk dingetje natuurlijk. Bethesda heeft van de week nog wel even op social laten weten dat de tv-serie ervoor heeft gezorgd dat het aantal spelers in met name Fallout 76 echt weer is geëxplodeerd. Waarbij zij een record wisten te halen afgelopen week van 1 miljoen actieve spelers op één dag. Dus dat is wel...
Ja, dat is echt bizar. Het is echt bizar.
Dus,
ja, dat zijn mooie aantallen.
Absoluut. Nou, dan gaan wij door naar het volgende itempje. En dat is natuurlijk het nieuws in 2 minuten. Bam. Hey, en dat is gewoon zonder loop, Rick.
Ja, nee, de loop die kun je aan- en uitzetten.
Keurig.
Dan maak ik nog wel een keer een YouTube-tutorial voor.
Ja, heel goed. Doe dat maar een keer. Hey, mannen, het eerste nieuwtje staat mijn naam bij. Was eigenlijk voor Niels, maar is nu voor mij geworden. Gaat namelijk over ontwikkelaar Hazelight, bekend van Brothers, A Tale of Two Sons en natuurlijk het legendarische It Takes Two. Want die vieren namelijk aanstaande november hun 10-jarig bestaan. Hun bestaan begon eigenlijk met Brothers A Tale of Two Sons met in maart 2014. En ja, zij lieten daarbij ook even weten dat zij weer bezig zijn met een nieuwe game die in ontwikkeling is. En ja, dat was het eigenlijk. Worden we daar hyped voor?
Ja.
100%.
Ja, echt.
Er zijn weinig ontwikkelaars waarvan ik denk van, kom maar. Maar dit is er wel eentje waarvan ik denk van, ja, release maar wat, Joseph Harris. En ik ga het met heel veel plezier spelen.
Ja, eens. Hij heeft gewoon nog geen misser, weet je. Je kan de game misschien, het kan je wel of niet aanspreken, maar It Takes Two was een topper, A Way Out was een topper en Brothers A Tale of Two Sons was ook een topper. Dus ja. Nummertje 4 wordt dat ook. Dat,
helemaal mee eens.
Je hoort het hier.
Ja, mee eens, mannen. Nou, dan gaan we door naar het volgende puntje. En ja, dat doe ik dan toch wel weer met enige vorm van frisse tegenzin. Want we moeten het helaas weer over die overrated, wannabe, ik wil een piraatje zijn spelletje hebben. Aan Rick het woord.
Ja. Ja, The Witcher 3 heeft dus nieuwe...
Schepen.
Nee, ja, kijk, om eerlijk te zijn, valt niet heel veel over te bespreken, want de Sea of Thieves update, we hebben 2 trailers deze week op onze website gepost, en die gaan allemaal over seizoen 12, maar alles wat daarin getoond is, was eigenlijk al bekend uit de roadmap 2024. Dat is namelijk dat seizoen 12 gaat beginnen op 30 april, net als de lancering van Rare's game op de PlayStation 5. En seizoen 12 brengt een hoop nieuwe content. Niet in de minste plaats nieuwe wapens. En dat klinkt heel simpel, maar in een game als Sea of Thieves, zeg maar, waarbij iedere golfbeweging berekend moet worden, iedere kogel die door de lucht gaat en iedere skelet die waar ook op de map oppopt, is het toevoegen van een nieuw wapen doet iets gewoon met de hele dynamiek op de server. En ik ben super benieuwd. We zagen onder andere dat je met dolken kunt gaan gooien. We zien dat in seizoen 12 toegevoegd wordt dat je een soort van zelfgecreëerde loopbruggen kunt maken met touwen die je via je harpoen naar een andere boot kunt schieten of naar een eiland kunt schieten. Dus die hele game die heeft natuurlijk al 2 jaar geleden ongeveer ingezet op de speelsnelheid moet omhoog, de game moet toegankelijker worden en daar zijn dit allemaal nieuwe stappen in. Dus die die grote zandbak wordt alsmaar meer een grote speeltuin waarin je in hoog tempo van alles kunt beleven. En seizoen 12 zet dat voort. 30 april komt die uit. En als je benieuwd bent naar de eerste beelden, dan check je natuurlijk xboxnederland.nl. En dan gaan we door naar het volgende nieuwtje. En die is voor jou, Jeff. Ontwikkelaars twijfelen aan live service houdbaarheid.
Oh, die heb ik helemaal gemist, jongens.
Oh, die heb je helemaal gemist.
Ja.
Hebben we dat niet misschien ook al een keer besproken? Ik weet het eigenlijk niet. Wat valt daarover te zeggen?
Even wel, want volgens mij was dat toen een beetje gekoppeld aan de makers van Suicide Squad, Warner Bros.
Ja, ik zag het nieuws van de week dat Suicide Squad gewoon echt in het dieptepunt zit. Dat is ja,
dan krijg je dit soort dingen, hè? Hey.
Ja. Ja, precies. Ja, mooi is dat, ja.
Nou ja, Suicide Squad zit echt in een beerput waar ze niet meer uit. Een
vrije val, ja. Nee, dat wordt gewoon niet meer wat. Dat, nee. Volgens mij is dat gewoon hopeloos. Dat gaat er gewoon niet worden.
Ja, ik denk het probleem met die... Kijk, waar die uitspraak denk ik vandaan komt, is dat veel ontwikkelaars zetten daarop in. Je hoeft maar één keer het gouden recept te hebben en je bent binnen voor de rest van jouw studio loopbaan. Want ja, als je kijkt naar games die daarin succesvol zijn, die maken zo enorm veel omzet en die kennen zulke grote playerbases. Alleen het punt is natuurlijk bij die service games, als je eenmaal hooked bent aan een service game, dan is het heel lastig. Dan ga je daar niet makkelijk een tweede, derde en zeker niet een vierde game naspelen. Nee. De vijver om uit te vissen aan spelers is niet zo heel groot. Als jij al 5 jaar Brawl Stars speelt op je mobiel, dan ga je niet snel een andere game spelen. Als jij al 10 jaar Destiny speelt op je Xbox of PlayStation en je hebt daar 3000 uur in zitten, dan moet er wel heel wat gebeuren. Wil je dat type games los gaan laten voor een nieuwe game?
Ja.
Dat is dus ja. Een risico. Ja. Wat zorgt voor een soort hit of miss na lancering? En
wat ik wel zie hiermee is dat ook dat geforceerde live service games, dat gewoon een mis is. Want je ziet dat live service games, die worden geboren eigenlijk. En die worden niet geboren als live service game, maar die worden geboren als goede game. En dan worden dan live service games. Denk dan aan Fortnite of GTA Online bijvoorbeeld. Weet je, die hebben allemaal hun roots in de basisgame en die hebben van daaruit hebben ze het gewoon verder uitgebouwd. Dat blijkt heel succesvol te zijn en vandaar gaan ze gewoon weer verder en bouwen ze dat verder uit. En dan heb je een paar ertussen zitten zoals een Destiny, weet je, die dat nog wel redelijk voor elkaar krijgt, maar dat is ook heel erg moeten trekken. Call of Duty is geen live service game, want dat is dat eerste voorbeeld. Dat is gewoon geboren als Call of Duty en mensen spelen dat gewoon helemaal kapot. Dus dat is een live service game geworden. Maar dat is niet in de markt gezet als live service game.
Nee, dat is zo. PUBG wel trouwens. Nog een heel mooi voorbeeld.
Ja, nee, ook niet. Want PUBG is gewoon was gewoon een mod op Arma. En iedereen vond dat superleuk. En dat is gewoon helemaal kaboom gegaan. En geëxplodeerd. En toen een standalone game geworden. En toen later zijn er van allerlei dingen aan toegevoegd. Dat je daar ook geld mee kunt verdienen. Maar dat is gewoon begonnen als een mod. Dus al die games, die hebben allemaal niet een oorsprong in live service games. En wat je ziet is, met name die games van Square Enix en zo, en ook van EA, waar ze het heel erg willen forceren, dat het heel erg gedreven, heel erg geforceerd overkomt, als in, oh, dit wordt een live service game en die gaan we over 10 jaar lang ondersteunen. Je merkt dat met de Division ook. En die krijgen nog enigszins een beetje voor elkaar. Maar dat gaat ook niet van harte. Maar games zoals Avengers bijvoorbeeld. Nu met de Suicide Squad zie je het ook weer. Ja, dat is gewoon... het is waardeloos. Dat wordt gewoon geforceerd en dat werkt niet. Ik heb het idee, live service games moeten van nature ontstaan. En anders, dus het moet van zichzelf al een populaire game zijn. En daarop moet je voortborduren, moet je uitbouwen. En niet geforceerd inbrengen. En dit verhaal over die ontwikkelaars. Ja, ik denk dat heel veel ontwikkelaars dat die daar niet op zitten te wachten. Want als ontwikkelaar, ik ben zelf softwareontwikkelaar. Ik vind het niet heel erg interessant om 10 jaar lang met eenzelfde stuk software bezig te zijn en elke half jaar een nieuw updateje daaraan te maken. Kijk, dan vind ik het interessanter om gewoon eens in de zoveel tijd weer met nieuwe projecten te beginnen. En zo geldt dat natuurlijk voor game developers helemaal. En juist dat zijn hele creatieve gasten. Die willen gewoon altijd met nieuwe dingen bezig zijn, nieuwe games. Na een paar jaar weer met een heel nieuw concept bezig zijn. Ja, volgens mij maakt het dat voor de developers interessant. En, ja, en niet een live service game. Live service games zijn er voor de aandeelhouders, niet voor de developers.
Ja. Weet je wat ik hier zo knap aan vind?
Nou.
Dat jij hier meer tekst en tijd aan hebt gepakt dan Rick met zijn Sea of Thieves item. Dat is ook wel gewoon een unicum.
Nou, ja, maar dat gaan we wel even op de weegschaal leggen voor de volgende keer. Dus
ja, nee, zeker. Nou, als we een Sea of Thieves weegschaal hebben, dan weten we zeker dat die flatlined daar bij Sea of Thieves nieuws.
Wat, dan heb je een weegschaal in de vorm van een schip en dan zinkt dat hele schip gewoon aan de achterkant.
Ja, precies.
Ja. Ja. Hey mannen, we gaan gauw door naar het volgende nieuwtje. En daar staat mijn naam weer bij. En dat is ook gelijk wel een iets ouder nieuwtje, maar wel een heel erg leuk nieuwtje. Want er is een deel 2 aangekondigd van Kingdom Come Deliverance. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik word daar best wel hyped van. Jullie allebei ook, of niet zo?
Ja, ik vind het wel echt een hele mooie aankondiging. Maar ik moet eerlijk zeggen, Kingdom Come 1 heb ik. Maar die ben ik echt op een kwart van de game ben ik ermee genokt. Dat was me iets te hardcore, dat. Ja, dus ik hoop dat deze wel iets toegankelijker wordt. Nou, maar het ziet er wel echt super vet uit. Wat zei je?
Als ik zo de beelden zag, dan denk ik dat je er wel weer vanuit mag gaan dat je echt weer smaardgevechten mag gaan voeren met hoofdpersoon Henry, waarbij je echt moet ontwijken, pareren, al dat soort dingetjes.
Ja, maar je ziet wel, er is duidelijk, en in deze versie is veel meer productiekwaliteit gestopt. Dus ik denk dat het budget ook hoger ligt. Dus dat zal ook betekenen dat ze de game voor een breder publiek, naar een breder publiek willen trekken.
Ja.
Dus ja. Hopelijk krijg je hiermee een witchetje, zeg maar, dat het deel 1 op zich oké is, maar dat met een volgend deel dat iedereen echt gewoon erin komt.
Ik ben benieuwd, ik las wel in het artikel van Rob dat je nu niet alleen maar kan specialiseren in zwaarden, maar ook gewoon bijvoorbeeld in bottenwapens en dat je dan aan de hand van wat je gebruikt, dat je daar dan beter in wordt. Dus ja, wellicht dat ze daarmee ook wat toegankelijker gaan maken. Ik moet zeggen, dit is een van de weinige games die bekend staat als moeilijk, die ik ooit heb uitgespeeld. Ja. En maar ik heb er toen echt van genoten. Ik heb hem tot diep in de nacht steeds lopen spelen. En er kwam op een gegeven moment wel een punt bij dat je echt moest gaan zitten grinden. Om ook maar een beetje sterker en beter en wat hogere survivability te krijgen. Maar ik heb er wel van genoten toen van die game.
Nice.
Het ziet er dit keer wel echt heel goed uit. Ik vind het echt, in de hele aankondigingen zo hebben ze echt heel goed gedaan.
Absoluut.
Ze hebben de perfecte tijd gepakt, dat er gewoon helemaal niks verder is te zeggen. Ze hebben echt ruim tijd genomen, ze hebben een mooie lange trailer. Qua aankondigingen hebben ze ook net goed gelekt op de juiste momenten, dat er hype was en zo. Dat hebben ze allemaal heel goed gedaan.
Ja.
Helemaal mee eens. Hey mannen, we gaan gauw door naar het volgende. Want wij hebben afgelopen week een poll gehad. En Rick, volgens mij heb jij die poll opgezet en kun jij ons daar meer over vertellen?
Ja, ik zal proberen wat korter te houden, omdat we toch alweer bijna gewoon ongemerkt 3 kwartier bezig zijn. Maar de poll kwam. De fooi en de poll, als je 2 woorden door elkaar haalt. De poll kwam voort uit een Twitterbericht van Mike Ibarra, voormalig president van Blizzard Entertainment. En die had een paar toffe games gespeeld, nu die vrij is, of eigenlijk door Microsoft ontslagen is. En die zei, ja, ik zou eigenlijk wel een fooi willen geven. Waarom hebben we dat niet bij games dat je na afloop een fooi kunt geven? En daar ging dus de poll over. Ben jij het daarmee eens? Vind jij dat ook een goed idee? Hebben we gevraagd aan de XBNL community. En het merendeel zou dat op zich wel zien zitten. Ik heb even het percentage niet scherp, dat doet er misschien nog niet zo toe, volgens mij 40% of zo. En het merendeel zei van, nou ja, weet je, als je echt zeker weet dat die fooi terechtkomt bij de mensen op de werkvloer, dan Oh nee, wacht even. Oh nee, het merendeel zegt nee. Pardon, ik vergis me. Het merendeel zegt nee, dat lijkt me niet nodig. En een ander deel zegt fooi op je muil kun je krijgen.
Wat zijn er voor Nederlanders dit je allemaal?
Ja, dat was ook iemands commentaar in het bericht. Zegt, ik ben wel Hollander. En een derde zegt van ja, alleen als je 100% zeker weet dat die fooi ook daadwerkelijk bij de ontwikkelaar op de werkvloer terechtkomt. Nou, en dat, daar twijfel ik over. Ik denk, nou, dat soort voice gaan gewoon naar de Mike Ibarra zelf. Ja. En niet naar Henk en Ingrid op de development floor. Goed, laten we doorgaan. Ik weet niet, willen jullie hier nog iets over kwijt? Of zullen we gewoon lekker doorrammen?
Nee, laten we lekker doorrammen.
Oké. Okay. Go for it. Jeff, dat ben jij, jongen. Helldivers, ook een poll.
Ook een poll, ja. Ook een poll. Want er zijn waren wat insider geruchten dat Helldivers wellicht ook naar de Xbox zou komen. Nou, volgens mij, ik vind het een mooie toevoeging. Maar daar ging de poll dus ook over. Van wat onze community daarvan vindt. Van willen ze ook dat Helldivers 2 naar de Xbox komt? Nou, volgens mij is dat weinig verrassend. De meesten die willen dat wel. Ja, het past een beetje in de trend van exclusives toch naar een ander platform. Hè? We hebben natuurlijk het de afgelopen paar maanden hebben we het uitgebreid gehad over Xbox. Xbox nieuwe strategie, dat ze games, sommige games in ieder geval multiplatform willen uitbrengen. Nou, we hebben het net letterlijk gehad over Sea of Thieves, die naar meerdere platforms uitkomt. Ja. En ja, de vraag is van, kruipt Sony daar dan ook een beetje achteraan? Gaan we bijvoorbeeld Helldivers 2, wat de insider geruchten nu zijn. Ja, ik weet niet wat voor waarde we daaraan moeten hechten. Maar gaan we daar naartoe? Dus gaan we dat ook zien vanuit Sony? Dus misschien een vraag voor jullie, Domingo. Denk je dat Sony dit ook gaat doen? En zou je Helldivers 2 dan... Wat voor kans geef je dat het onze kant op komt?
Om te beginnen met mijn antwoord op deze poll. Mijn antwoord was, maar er zijn al veel multiplayer games op de Xbox. Gaat Sony dit doen in de toekomst? Ik acht de kans echt heel erg nihil. Sony kennende, denk ik dat zij toch wel redelijk de boel op slot zullen houden. Zeker gezien zij zelf natuurlijk op dit moment ook vrij weinig exclusives hebben. Denk ik dat zij het heel belangrijk vinden om dat gewoon binnenboord te houden. En ja, om heel eerlijk te zijn. Ik heb erover nagedacht zelf om deze game te halen. Maar ik heb die gameplayers gezien. En ik snap echt niet waar die hype om gaat. Het is gewoon een veredelde versie van DMZ van Call of Duty. Met wat grote insectjes erbij. Met wat bombardementen erbij. En dat is het dan ook wel. Dus voor mij hoeft dit niet.
Ja, ik hoor er nu ook niet heel veel meer over. Het was wel echt die paar weken dat die uitkwam. Dat was wel even een ding. Maar tegenwoordig vind ik dat geldt over het algemeen met die Sony games. Je hoort er even rond de release wat over. Er is een hele hoop buzz van tevoren. Ja. Hè, met Spider-Man en zo ook. Spider-Man 2. Jongen, er worden echt jaren over gepraat. En elke week is er wel wat over te melden. En dan is die game uit en dan na een week hoor je er niks meer over.
Ja. Nee, ben helemaal mee eens. Ik bedoel,
en dat hadden we met Returnal bijvoorbeeld ook al. Dat is ook typisch zo'n game. Weet je, hele hoop hype over, gedoe over. Oh, wat een fantastische game en zo. Helemaal een nieuw concept. Een week later, je hoort er niks meer over.
Nee, ja. Eens. Ik noem ook even recente Rise of the Ronin. Werd niet zo best ontvangen. Is vorige maand uitgekomen. Ik heb er niks meer van gehoord. Vorig jaar natuurlijk, Forspoken. Ook zo'n soortgelijk verhaal.
Maar precies, Forspoken ook inderdaad. Maar dat is natuurlijk wel des te meer reden voor Sony om te zeggen, hey, die games, dat zijn dus geen system sellers. En dat zijn exclusives natuurlijk wel. Die zijn er om een systeem te verkopen. Het zijn geen system sellers, maar misschien als we het op een ander platform gaan uitbrengen, dat we nog eens een keer een extra... wat extra geld in het laadje kunnen brengen. Denk jij dat ze overstag gaan, Rick?
Ja, ik denk het wel. Dit is wel een game waarvan ik me... Weet je, ik heb dat ook in die poll geschreven. Dit is een game die het platform PlayStation niet definieert. Er gaan ook geen mensen een PlayStation voor halen. waar die game wel baat bij heeft, is een groeiende community. Mensen die dit blijven spelen. En ja, hoe meer platformen, hoe groter de kans dat daar een community ontstaat. En dus cashflow voor Sony in dit geval, of de uitgever. Dus ik kan me dat bij deze wel voorstellen, gezien die twee voorwaarden die ik noemde, van ja, dat het dus geen system seller is en het platform niet definieert.
Precies. Nou ja, anyway, of deze game nu wel of niet komt, er zijn in ieder geval andere games die wel naar de Xbox komen, ook naar de Game Pass komen. En daar wordt wel een pareltje aan toegevoegd, Rick.
Absoluut. En dat is natuurlijk gewoon Star Wars Jedi Survivor. De game die vorig jaar, als ik me niet vergis, uitgekomen is. Vervolg op Fallen Order. En laat ik zeggen, gemengd ontvangen is rondom release. Niet omdat de game qua verhaal of gameplay niet interessant zou zijn. Maar vooral omdat die gebukt en geplaagd ging onder allerlei performance issues. En ja, nu zijn we een jaar verder. Draait die game goed? Tenminste, ik hoor er niemand over klagen. En ik kun je die game dus gewoon in de Game Pass spelen. En dat is ook wel, laten we eerlijk zijn, in lijn der verwachting. Aangezien EA, de EA-subscriptie onderdeel van de Game Pass is. En alle EA-titels waar deze game is door EA uitgegeven. Die komen daar gewoon op den duur in. En sommige games na een aantal maanden. En andere zoals deze na een jaar. En ja, ik denk leuk man. Want je betaalt voor deze game nog steeds wel redelijk volle prijs. En ja, dat is dan toch tof dat je deze nu gewoon in je Game Pass subscriptie kunt spelen. Dus zeker voor de Star Wars fans die niet even zo €60 kunnen en willen neerleggen, is dit wel echt een no-brainer om dan te gaan spelen.
Ja.
Picnic zegt ja, dus zeker. De beta-test is uitgevoerd afgelopen jaar.
Ja,
en precies. Nu kan ja, zo, dat is een mooie manier om ernaar te kijken. Ja.
Ja.
Phil Spencer heeft gezegd van we willen die crap niet in de Game Pass. Zorg maar dat je de boel fixt en dan pas mag die erin. Nou.
Ja, voor crap hebben wij, hoe heet die vampieren spellen ook alweer? Hebben we die
Vampire
al
Survivors. Oh, sorry? Redfall.
Redfall, ja. Ja, dankjewel Jeff.
Dreadful.
Vampire Survivors, zegt hij. Hey mannen, we gaan gauw door naar de volgende twee nieuwtjes. En die zijn allebei voor mij. En als jullie het goed vinden, ga ik daar wel even iets sneller doorheen omwille van de tijd.
Ja.
Puntje 1, werd ik wel ontzettend blij van. Telltale Games, die heeft een update laten weten via hun community, via het forum, dat zij nog steeds druk bezig zijn met The Wolf Among Us 2. Een game die eigenlijk alweer 2 jaar geleden werd getoond aan de hand van een aankondigingstrailer. En die eigenlijk op de planning stond voor 2023. Ze hebben daarbij een aantal nieuwe screenshots gedeeld van de game. En ja, ze hebben beloofd binnenkort meer te laten weten daarover. En ik moet eigenlijk zeggen, ik schrok wel even een beetje. Want ik vind het altijd wel prettig, weet je, als ik een game ooit gespeeld heb. Ik schrijf erover om eens te kijken, van, joh, hoe oud is die game nou? En ik zag dus dat The Wolf Among Us alweer uit 2014 was.
Ja.
Dus ja, weet je, wat mij betreft, even los van het faillissement natuurlijk in het verleden van Telltale, wordt het wel weer je tijd voor een nieuwe game.
Ja.
Dan gaan wij door naar het volgende nieuwtje. En dat gaat natuurlijk over de GOAT der GOATs. Want EA Sports FC 24 is vanavond officieel losgegaan met Team of the Season. We naderen natuurlijk ook het einde van het voetbalseizoen in Europa en de rest van de wereld. En dat betekent dat je komende weken tot en met 31 mei eigenlijk elke vrijdagavond een nieuwe promotie krijgt. Met de beste spelers van het seizoen per voetbalcompetitie. En we zijn vanavond begonnen met de Engelse Premier League. Kijk Rick, en dat is hoe je kort en bondig over je favoriete games vertelt.
Ja Rick,
gaan we gauw door.
Kan wel.
Naar een item voor zowel nou, Jeff of Rick. Ik laat jullie bepalen mannen of jullie beiden. Want jullie hebben ons iets te vertellen over The Hobbit.
Yes. Tales of the Shrine. Een titel die we volgens mij vorig jaar september voor het eerst ergens voorbij zijn gekomen. Die is officieel aangekondigd met niet met een release datum, maar wel dat die dit jaar moet gaan uitkomen. Een game wordt uitgegeven door Private Division. Speelt zich af in het Lord of the Rings universum, namelijk in de vallei waar onze vrolijke hobbits wonen. En laat ik er kort over zijn. Dit voelt ademt en leeft als een soort van Animal Crossing. Alleen dan met de hobbits. Dus ja. Dit is een game. Ja, dan ga je een beetje Disney Dreamlight Valley meets Animal Crossing. En dan ga je natuurlijk gewoon honderden uren aan besteden. Aan je tuintje, aan relaties in het mooie verleidje. En in het customizen van je woning. Daar zie je nu ook allemaal beelden van voorbij komen voor degenen die aan het kijken zijn. Dit ziet er fantastisch uit. Dus we gaan dit in de gaten houden. Check de website als je de trailer wil zien. En volgens nog geen release datum, maar dat gaat niet lang meer duren. Dat weet ik zeker.
Eens. En je weet wat Leonard Hofstadter zei, hè, in de Big Bang Theory.
Oh, wat? Nee, vertel.
That's how we roll in the Shire.
Dat dat wist ik niet meer. Maar ik geloof je direct. Ja.
Heel mooi. Hey, mannen, tot zover het nieuws in 2 minuten. Als jullie het goed vinden, gaan we de vragen overslaan. Want de vraag van de Enflamer, wat wij vinden van het gerucht van Helldivers 2, hebben we eigenlijk al uitgebreid behandeld. Dus ik stel voor dat we doorgaan naar de reviews.
De reviews van Helemaal Goud, Helemaal Kut, XboxNL.
En dan geef ik gelijk voor de eerste review. Het is trouwens ook wel een bijzonder momentje. We hebben alleen maar hardware reviews op dit moment. Nou, en voor de eerste review geef ik het woord aan Rick.
Zeker. Ik heb de ROG Ally handheld mogen reviewen. Dat is toch wel tof. Zeker nu dat apparaat wat pak en beet 9 maanden geleden voor €800 in de winkels lag. Nu voor de eerste keren toch zo voor €600-700. Als je een beetje oplet kun je hem wel krijgen. Dan heb je gewoon een dikke Windows PC in je hand in de vorm van een handheld. En dat betekent dus ook dat jij Xbox PC games native vanaf dat apparaatje kunt afspelen. Je kunt via Play Anywhere Xbox games spelen. Je kunt via Cloud Stream Xbox games spelen. En je kunt via console streaming spelen. Dus eigenlijk is dit het Xbox ecosysteem zoals Philip bedoelt. Alles in één pakket. En dat voor de prijs van €600-700 kun je inmiddels krijgen. En het is echt een fantastisch apparaat. Kan niet anders zeggen. Ik zou je van harte willen verwijzen, mocht je luisteren naar de website. We hebben best gedaan de afgelopen 2 maanden. We mochten hem heel lang ook gebruiken van Asus. Dus dat was heel fijn. Dus we hebben uitgebreid getest 2 maanden. En daar dus ook uitgebreid over geschreven. En komende week gaan we daar in de kletspraat verder op in. Dus voor nu zou ik zeggen, check het artikel op xboxnederland.nl. En stay tuned voor een deep dive kletspraat van zeker wel 30 minuten. Want we gaan eens even dit apparaat van voor tot achter samen met jullie bekijken. En ik ga je er alles over vertellen. Om uiteindelijk te concluderen of je het wel of niet moet kopen. Dus check de website.
Ja, en ik ben dan ook wel benieuwd hoe dit zich nu verhoudt tegenover die Logitech. Dus zeg maar, wat meer cloud streaming device. Dus
ja,
tenminste, ik neem aan dat we daar ook nog wel over gaan hebben met de kletspraat.
Ja, nou, dat heb ik ook al wel. Ik heb in die review heb ik ook het langs de Steam Deck gelegd op sommige punten qua gebruikersgemak, langs de Logitech, langs de PlayStation Portal. En dit apparaat heeft echt wel een aantal voordelen die je op al die andere apparaten niet niet hebt. En daar kom ik nog op terug. Het staat ook al in de review, maar we kunnen er in gesprek veel uitgebreider op ingaan. En verder las ik nog in de chat, gaan we ook nog andere handhelds testen. Ja, ik probeer in contact te komen, of wij proberen in contact te komen met MSI en voor de MSI Claw en de Lenovo Go. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Dus als het lukt, gaan we die ook testen. En dan hebben we denk ik wel een heel compleet beeld. En dan kunnen jullie als luisteraar ook, hè, mocht je overwegen om zo'n handheld te halen. Dat zou toch wel eigenlijk het ultieme zijn wat we willen. Al die apparaten langs elkaar leggen, want het kost gewoon een hoop geld. Dus je gaat er waarschijnlijk, als je er eentje koopt, koop je er eentje. En eigenlijk zouden we daar dit jaar, of eigenlijk zo komende maanden, dus een keer een vergelijking op willen doen. Dus dat was het wel voor nu in ieder geval.
Dankjewel, Rick. Dan gaan wij door naar de volgende review. En die is van onze Rob. En ik hoorde dat we daarvoor even iemand met verstand van audio voor nodig hadden. En dat schijnt onze Jeffrey te zijn. Jeff, vertel.
Ja, Rob die heeft de nieuwe headset van Razer gecheckt. We kennen natuurlijk Razer al jaren vanuit hun Treasure-merk. Dat is denk ik echt hun paradepaardje. Hun bekende headset. Nou, die is al even uit de schappen. In plaats daarvoor is de Razer Black Shark gekomen. Dat is wel een, ziet er net wat anders uit. Voelt ook wel echt wat anders in de hand. Maar dat is nu hun paradepaardje. Rob heeft dat ding bij de kladden gegrepen en die heeft gecheckt of het dan ook echt wat is. En Rob is eigenlijk gewoon vol lof. Dus weinig slechte dingen aan te merken op deze headset. Geeft hem ook echt een hoog cijfer, een 9. En de dingen die hij noemt is, geluidskwaliteit is gewoon heel erg top. Dat is gewoon dik in orde. Bouwkwaliteit, in eerste instantie voelt dat heel goed aan. Rob geeft wel aan van, ja, wat een headset doet over langere tijd, over meerdere jaren, dat weten we gewoon niet goed. Dat zien we nu ook niet. Maar voor nu hebben we gewoon echt een heel stevig headset te pakken. En dat heeft hem ook mee te maken dat er een soort van fork systeem in zit. Dus dat er niet echt fragiele scharnierpunten in zitten. Maar dat het gewoon als heel solide aanvoelt. Wat ook opvalt trouwens, en dat is voor een gaming headset echt wel een ding. Hoeveel headsets, echt premium headsets, zijn er die allemaal van die kut microfoons hebben? Gewoon waardeloos kutgeluid. Die Turtle Beaches die hebben het. Deze is ook een waardeloze microfoon. Ook een dure headset. Al die headsets, waardeloze microfoons. Deze headset heeft echt een hele goede microfoon. Rob heeft ook, om het even te bewijzen, een geluidsfragmentje op de website gezet. En ik stond er echt wel van te kijken hoe goed dat ding was. Om alle details van de headset te horen of te lezen, zou ik jullie willen doorverwijzen naar de website. Het is al in al gewoon een hele goede headset. Het enige minpuntje wat Rob aangeeft is, je betaalt er wel voor. Hij is het dubbel en dwars waard, maar dan moet je wel 230 doekoes neertellen. Dus het is wel een flinke prijs.
Ja.
Maar daar krijg je ook echt alles voor terug.
Top. Nou ja, misschien nog even een korte aanvulling daarop, Jeff. Hij is dus ook multiplatform te gebruiken. Dus dat zou mij nog wel over de streep kunnen halen bij een nieuwe aanschaf. Deze kun je op je Switch gebruiken, op je PC, op je PlayStation. Ja.
Moet je en wel even veel opluggen.
Mensen uit de XBNL community hebben natuurlijk gewoon meerdere platformen. Dus het zou wel eens de ideale, vanuit dat perspectief ook de ideale headset kunnen zijn.
Ja, precies.
Ja,
je moet wel even opluggen. Maar, dus niet real-time. En de Bluetooth kun je wel synchroon houden. Dus die kun je bijvoorbeeld op je Switch, zo even Rob hem ook gebruikt geloof ik, Bluetooth op je Switch en dan PC of de PlayStation en de Xbox dan switchen met een dongeltje. Ja.
Maar even kleine maar, Jeffrey. En ik zag dat Evil Terror hem er ook al even ingooide. Turtle Beach heeft wel degelijk een headset, een draadloze die ook multiplatform is met een echt fantastische mic. En dat is de Stealth Pro. Dat is namelijk de headset die ik zelf ook gebruik. Dus ze zijn er wel, maar het zijn er weinig.
En die heeft een goede microfoon?
Die heeft echt een hele goede microfoon.
Dat absoluut. Moet je horen dan.
Je hebt mij toch altijd in de party gehoord? Ik heb je nooit over klachten gehoord.
Ik ben heel erg sceptisch.
Dat komt omdat we je nooit verstaan. En dat is op zich prima precies. Namelijk.
Dames en heren, we zetten deze podcast vanaf nu verder zonder deze heren. Ja. Hey mannen, we gaan gauw door naar het laatste puntje van deze week. En dat is wat we zelf hebben gespeeld.
Het ging zo goed, hè?
Het ging zo goed.
Jammer.
Ik had bijna een 10 uit 10, maar helaas. Hij komt er nu alsnog aan, mensen. Komt-ie.
Ja.
Rick, hoe zag jouw gameweek eruit?
Goede gameweken. Of gameweek. Ik heb Final Fantasy VII Rebirth uitgespeeld. En dat is tot dusver mijn game of the year. Ik heb daar echt super van genoten. Ik vond die open wereld. Ja, ik ga niet een hele review doen van Final Fantasy nu. Maar ja, ik vond het in ieder geval echt fantastisch, man. Ik vond de characters vind ik tof. Het verhaal greep me echt. Van begin tot het einde, dat heb ik lang niet bij alle Final Fantasy games, maar ik kon dit verhaal echt goed volgen. Er zaten een aantal mooie plot twists in. Ik werd daar helemaal in meegenomen. Ja, die muziek is natuurlijk net als bij iedere Final Fantasy game echt top of the bill. En bij deze ook. En ik vond dus gewoon die hele open wereld vibe echt heel tof. Dus er was veel te ontdekken, veel te verkennen. En dat heb ik met name in het begin veel gedaan. En daarna dacht ik, nou, nu heb ik 30 uur erin zitten. Ik ga me toch nu iets meer focussen op de hoofdverhaallijn. Niet omdat de side missies saai waren, helemaal niet. Maar ik ook gewoon wel, ja, ik wilde ook wel weer gewoon naar het Xbox platform terug. En daar mijn games lekker spelen. Dus na een uur of 55, 60, ik weet niet precies, zoiets. Heb ik hem uitgespeeld en ja, fantastische game. Ik kan hem echt aanraden voor de volle prijs van €80 dat die kost. En ja, het moet gek lopen. Nou ja, kijk, als dit niet mijn Game of the Year wordt, dan betekent het dat het voor mij een topjaar is. Dus dat is goed nieuws.
Vind jij deze game beter dan Final Fantasy 16?
Ja, by far. Ik vond Final Fantasy 16 ook goed, maar ik vond daar met name die combat stelde weinig voor. Lijkt niet helemaal Final Fantasy 16, want kunnen we een hele podcast over houden over die reeks. Maar ja. Ik heb me hier meer mee vermaakt, maar beide zijn goede games en beide zou ik zeggen, ga ze spelen als je ze nog niet gespeeld hebt. Dus daar gaat het helemaal niet om, maar 7 zat gewoon net iets meer in mijn straatje. En ik vond 7, de remake zelf ook, toffer dan Final Fantasy 6. Ja. Dus die verhaallijn van Final Fantasy 7, Rebirth en dan dadelijk het derde deel, dat trekt mij op de een of andere manier iets meer.
Nice. Dus.
En verder heb ik dit weekend was Golden Glory weekend in Sea of Thieves. Dus de XBNL community was weer paraat met een Server Alliance, met name op vrijdag, zaterdag. Zondag heb ik meegedaan, ook 2 boten op een server. En hebben we lekker 500.000 binnengeharkt. En dat was heel gezellig. Met Infantiel, wat nu misschien niet meer in de chat zit. En er waren er heel veel bij. Dus dat was heel geslaagd. En verder ben ik begonnen aan Tekken 8. En ik vond het wel lekker. Ik heb al heel lang niet meer een fighter gespeeld. De laatste die ik gespeeld heb was Super Mario Smash Bros. Dus dat is ook alweer wat jaartjes geleden. Die speel ik wel nog regelmatig met de kinderen. En nu lekker Tekken 8 en dat bevalt me goed. En ik krijg portie klappen van mijn zoon. Dus, die laat mij alle hoeken van de arena zien. Dus ik weet niet of ik nou...
Precies. Kent hij die combi's ook en zo allemaal?
Ja, kijk, het bleek dus dat hij dit al een hele tijd bij zijn vriendje speelt. Dus ik was dit aan het spelen 's ochtends. Ik was vroeg wakker en hij zei bijna Tekken 8 aan het spelen. Dus ik was verbaasd dat hij dat kende. En toen zei hij, ja, maar je moet met ander character spelen, want die is beter. En daar ging hij het voor doen. Dus ik zei, als je straks vanavond na schooltijd en ik ben klaar met werken, dan gaan we even potje knokken tegen elkaar. En hoor ik al 2 dagen... hoor ik dat al terug. Dus good times. Leuk, ja. Dus, verder. Nee, dat was het trouwens ook. Ja, nog wat kleine dingen, maar dat komt volgende week al. Ja.
Dus, even kleine dingen. Sea of Thieves, dat kan er wel nog even tussendoor. Ja. Kleine dingen, ja.
Ja, GTA 6 en zo, dat komt volgende
week. Ja, precies.
Ja.
Goed, Jeff, hoe zag jouw gameweek eruit?
Ja, voor mij is het gewoon Witcher 3. Dus ik heb afgelopen week ben ik naar Skellige gegaan. Daar heb ik de hele Noorse variant van de Witcher 3 eigenlijk meegemaakt. Ja, het is ook mooi. Het is gewoon helemaal weer een eigen wereld met eigen cultuur, een eigen verhaal, vertelling. En ik ben weer teruggekomen in Novigrad. Daar mijn sidequest eigenlijk afgerond in Velen en Novigrad. En ik zit nu in Kaer Morhen. Dus daar een beetje de mysteries ontdekken in alle ruïnes. Nou, Niels zal trots op me zijn. Ja. Maar dat dus.
Ja, het valt me op. Niels was al een tijdje stil, maar hij begint opeens weer met praten in die chat. Ja. Mooi. Dankjewel, Jeff. Nou, mijn gameweek bestond eigenlijk ook uit maar 1 RPG. En dat was Dragon's Dogma 2. En ik moet zeggen, het is toch wel heel bijzonder dat ik die nog speel. Want ik heb me eigenlijk 10 uur lang best wel een beetje lopen irriteren. Aan het aantal keren doodgaan. Aan het feit dat de game eigenlijk geen fast travel heeft. Ja, wel een soort fast travel, maar het is niet zo dat je gewoon standaard op een stadje kan klikken en kan fast travelen. En ik kan me nog herinneren dat Rick ooit een keer toelichtte vanuit de makers dat zij vonden dat dat niet echt nodig was als je zorgt dat de reizen tussen bepaalde punten maar boeiend genoeg zijn.
Ja, klopt.
Nou, dat vind ik, moet ik heel eerlijk zeggen, nu ik ongeveer 26 uur in de game heb zitten, gewoon een slap excuus. Want na een paar keer dezelfde route te hebben gelopen, kom ik ook gewoon dezelfde wolfjes en wat dan ook tegen. Ja. Maar ik kan wel met trots zeggen dat ik nu wel helemaal gewoon lekker in die game zit. Dat ik er nu wel heel veel plezier van heb. En wat ik gewoon heel tof vind, is dat je gewoon constant van vocations kan wisselen. Dat is eigenlijk een ander woord voor je classes. En dat je je constant ook maar gewoon opnieuw weer kan specialiseren. En ik ben nu bezig met een Warfarer. Dat is een wat geavanceerdere vocation, die ook nog eens hybride is. Dus je moet het zo zien, je hebt bijvoorbeeld een Fighter en je hebt een Archer. Maar de Warfare kan alles van alle classes kan die dragen. Dus daarmee kun je bijvoorbeeld een fighter maken in combinatie met een mage. Dus die zichzelf gaat healen. Maar je kan ook bijvoorbeeld een combinatie maken met een archer. En die laatste, daar ben ik toevallig nu mee bezig. Waarbij ik een hele dikke, vette, grote speer heb waarmee ik draken nu op hun kop sla. En als het nodig is, dan ga ik op een afstandje met een pijlenboog lopen schieten.
Vuurbal.
Vuurbal, dat kan mijn character niet, maar dat zou ik hem wel kunnen aanleren als het zou moeten.
Ja.
Wat ik wel echt een dingetje vind aan de game, is toch wel het feit dat als jij meer dan zoveel keer geraakt bent, dan wordt jouw levensmeter, die wordt stukje bij beetje, wordt die zwarter. En dat zwarte gedeelte, dat kun je niet meer healen totdat je in een hotel bent geweest. Of in je eigen huisje hebt geslapen. Of
hotel?
Een kampvuurtje hebt gemaakt. Een hotelletje.
Kom je in een Van der Valk of zo?
In een Van der Valk, inderdaad. Maar goed, ja, dat betekent wel onder de streep dat als jij wat dikkere bossfights begint te krijgen, dat je ook wel wat vaker kampjes moet gaan maken. Ja, en heel eerlijk, als je dat 265 keer hebt gedaan, dan heb je dat op een gegeven moment ook wel even een keertje gezien. Maar van de rest, ik moet zeggen, de game draait redelijk soepel. Weinig performance issues. Alleen in de grootste stad kom je ze wel eens tegen als je net binnenkomt. En de game ziet er ook best wel netjes uit. En ik denk wel een groot compliment voor deze game, wat ik eigenlijk te weinig hoor, is dat hij gewoon geen laadtijden heeft. Je kan gewoon overal naar binnen zonder laadtijden, niks. Het is gewoon één grote open wereld. En dat vind ik wel heel knap.
Ja.
Dus ja, ik denk dat ik nou halverwege, misschien net over de helft heen ben. En ik vermaak me nog even met deze game.
Ja, je bent al in het andere koninkrijk? Of spoil ik nu iets voor jou?
Niet dat ik weet.
Oké. Okay. Nou, dan, dus,
maar ik kan hem hebben hoor, Rick. Geen probleem.
Oké, nou, komt.
Zo is dat.
Domingo is totaal, is de meest onspoilergevoelige man die ik ooit heb gekend.
Klopt. Ja.
Heb je de serie die? Oh, vertel maar wat er allemaal gebeurt. Maakt hem echt geen ene reet uit.
Nou, zal ik je wat vertellen. Ik ben met mijn vrouw Melissa ben ik een aantal series door elkaar aan het kijken. Waaronder dus Fallout en The Rookie. En bij The Rookie, ja, daar zitten gewoon 6 seizoenen in. En dan wil ik soms van tevoren wel eens even weten van, joh, hoe ziet de plot eruit? Of wie gaat er dood? Ja. En dan ga ik dat gewoon eventjes oplopen.
Ja, zie.
Ja, dan kan het soms ook wel zo zijn dat ik dat per ongeluk vertel aan Melissa tijdens het kijken van de serie. Dus ja, kijk, ze wordt wakker. Dus, soms, zegt ze. Altijd, zegt ze. Dus, maar goed. Hey, mannen. Volgens mij naderen wij het einde van deze podcast. En dat betekent dat onze luisteraars en kijkers nog iets van ons te goed hebben.
Nou. Ja, ho. En nog iets anders, hè?
Bijna gewoon.
Op de valreep. Op de valreep. Licht het even toe, Domingo, dan kunnen we daarna afknijpen.
Ja, ik zie hier een hele grote wheelspin voor mij. En de trouwe luisteraars van 2 weken geleden, die weten dat wij een aantal keys van Bulwark Falconeer weg te geven hebben. En afgelopen week kon je daaraan meedoen via onze Discord, door even aan te geven dat je meedeed. en wilde je dubbel meedoen, dan kon je eventueel ook nog een reactie achterlaten op onze website. En ik zie een behoorlijk gevulde wheelspin, dus ik zou zeggen, Jeffrey, zeker, aan jou de eer om het rad te draaien.
Nou, daar gaat hij.
En ja, ja, hij ja, valt niemand minder dan onze Eddie M. 1974. Dus van harte gefeliciteerd, Eddie.
Yes.
Die gaan we ik denk even contact op met jou, Rick, voor de code.
Ja, ik zorg dat hij naar hem toe komt. Ja.
Heel goed, heel
nou,
goed.
Helemaal goed.
Nou, wrap it up.
En met deze spannende cliffhanger zit er weer een einde aan deze podcast nummer 286 was het alweer, geloof ik. Rick, Jeffrey, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. En natuurlijk ook al onze kijkers en de chat en de luisteraars. En een heel erg fijn gameweekend gewenst. Later allemaal.
Goed weekend. Later.